Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze eredienst waarin voorgaat broeder Klaas Gunning. Namens de kerkraad heb ik voor jullie de volgende afkondigingen. Komende woensdag 1 november is het dankdag. De dienst begint dan om 19:30 s'avonds. Deze week ook twee vergaderingen. Komende dinsdag vergaat het de kerkraad breed. Aanvang 7 uur. En donderdag 2 november vergadert de diaconie. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. En dan wens ik u namens de kerkraad een gezegende eredienst. En dan begreep ik dat dit het moment is dat mijn Wilma en Geert iets willen vertellen over de collecte van aanstaande woensdag.
Geert kan die. Bekershake East and Tull. Dat is de groet elke zondagochtend in Vista. Dat betekent de vrede van God zij met jou. Toelichting op de dankdagcollecte. Want die is bestemd voor een aanbouw van het huisje van David. Een jongen in Vista. Hij heeft het syndroom van Down. Ik haal hem er wel helemaal af. David woont met zijn ouders in een heel klein huisje. Het is, even kijken. Dit zijn zijn ouders. Vader die is thuis, heeft een hartafwijking en zorgt ook voor David. David's moeder is herder, zorgt voor de koeien. Overdag is ze dus in het land. Dit is hun huis. Dat gedeelte links, dat is de woonkamer, slaapkamer. Ongeveer 4 bij 5 meter, denk ik. Daar wonen ze met z'n drieën. Slapen ze met z'n drieën. Televisie kijken, nou, noem maar op. Dat gedeelte rechts, dat is een klein halletje. Daar kom je dus binnen. Ze leven op een lemen vloer. Gewoon met wat kleden erop. Dat willen we allemaal een beetje opknappen. Nou, dat dak is hartstikke lek. Daar zijn ze nu mee begonnen. Nou, je ziet die kleden daar liggen. Dit is dat kleine halletje. En dan waar die vader vandaan komt, dat is de kamer. Dit is de zijkant. Dat hout gaat weg. En die muur die wordt verlengd naar achteren. Dat die hal langer wordt, of die gang, dat komt ook een douche, wc en een keuken komt daarin. Maar dat wordt allemaal gewoon, nou ja, buiten gedaan. Hier zie je ook die zijgevel en dan dat achterste gedeelte, dat wordt uitgebouwd. Dit zijn de beide aannemers en dat is Rosie. Daar heb ik het afgelopen jaar wel wat gesprekken mee gehad vanuit het Vista-comité. En zij coördineert het daar in Vista. En we gaan het samen financieren, is de bedoeling. Dus helft van Vista, helft Oldehoven. Dit is dan dat achterste gedeelte wat uitgebreid wordt. Met daaronder komt een kelder voor wat voorraad uit de tuin. Ze hebben nog een mooie grote groentetuin achter. Dat zie je achter Sultan, die tuin. Nou, nog even een gesprekje. Kipjes lopen los. Ja, dit is het. We hopen. Wat staat erop? Ja.
Ja, wij willen vanuit de diaconie waren we op zoek naar een dankdagcollecte. En Wilma die kwam een anderhalve week geleden met dit idee aan. En toen hebben we nou, eigenlijk in no time besproken en gezegd, dit gaan we doen. Het is een project in Vista. Als je dan ziet dat die mensen in één kamer wonen, één kamer slapen. Nou, laten we dan eens bij onszelf nagaan. Wij hebben hier een grote kamer. We hebben naast allemaal een slaapkamer. Ik zou zeggen, laten we dat geld, die 5000 euro die Oldehoven op gaat brengen. En laten we dat in één keer proberen bij elkaar te krijgen. Onder Gods zegen. Bedankt.
En wat mij betreft mag u naar Foto Bezegengroep wel blijven staan. Dan zingen we psalm 84 en direct daarna beleiden we ons geloof met de woorden uit het liedboek 342 in God de Vader op zijn troon. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En de Heer groet u met deze woorden. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen.
Thank you.
Laat ons bidden. We danken u, Heer. U, Heer, dat wij hier kunnen zijn om opnieuw uit dat bijzondere boek, uit die bijzondere boeken, de Bijbel, na te denken. We gaan ver terug in de tijd, een tijd uit een ver verleden. Een tijd die soms de onze totaal helemaal niet raakt, maar soms zo heel dichtbij is. Wil ons geopende oren geven en door uw Heilige Geest verlicht verstand en moed om de woorden uit de Bijbel op ons van toepassing te laten zijn. Dit vragen wij u om Christus wil. Amen. De Bijbellezing is uit Hebreeën 11, vers 1 tot en met 7 en 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 22. En daarna zingen we het zondvloedgebed, dat is een kleine uitdaging. En alle versen, het is een lastige wijs, maar bij vers 7 zullen we een heel eind komen, denk ik. En als u de wijs heel moeilijk vindt, moet u aandacht geven aan de woorden, want het is een prachtige tekst.
Dan ga ik nu lezen uit Hebreeën 11. Er staat boven voorbeeldig geloof. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. En dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En nog door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark, om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Dan lees ik verder uit 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te antwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun lasten. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die hen ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen. Toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Tot zover.
Thank you.
Laten we na het lezen van de preek zingen uit de nieuwe psalmen, psalm 25, vers 2, 4 en 6, waarvan de melodie bekend wordt verondersteld. Onze grootvader Noach, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag gaat de leespreek over de gemeenschappelijke grootvader. En misschien denkt u dat dat een vergissing is. We zijn toch niet allemaal familie van elkaar? En op korte afstand gezien is dat juist. Onze stambomen zijn heel verschillend. Ze raken elkaar in de laatste eeuwen vaak helemaal niet meer. En toch zijn we familie van elkaar. En kijk maar eens wat verder terug. Dan verliezen onze stambomen zich eerst in de nevelen van de middeleeuwen. Maar probeer eens door die nevelen heen naar het begin te kijken en dan zien we opeens al onze stambomen samenkomen bij één persoon. En dat is onze overgrootvader en zijn naam is Noach. Van hem stammen alle mensen af die tegenwoordig op de aarde wonen. Het is al heel lang geleden dat hij zelf op aarde leefde. Hij was ooit de enige overgebleven verbindingspersoon tussen de eerste wereld en de tweede. De eerste wereld was de wereld voor de zondvloed. Zij was heel anders dan die van ons. Al was het alleen maar doordat de mensen toen heel lang leefden. De generaties kwamen in die tijd niet na elkaar, maar ze leefden naast elkaar. Ook waren er toen supermensen op aarde. Deze eerste wereld is door de zondvloed aan haar einde gekomen en wat overbleef van deze grootste en meeslepende cultuur is slechts een vage herinnering. Nu leven wij in de tweede wereld, na die alles vernietigende vloed. Alleen Noach met zijn gezin heeft die ramp destijds overleefd. Zo werd hij met zijn familie het begin van de tweede mensheid. De grote grootvader van ons allemaal, hier in de kerk en in Nederland en in de hele wereld. Onze grootvader is een nieuw begin geworden op een verschrikkelijke manier. Hij heeft de hele wereld en al de bekenden zien wegvallen door verdrinking. En in zijn eentje moest hij overnieuw beginnen, op een drooggevallen wereld waar alles verwoest was. En je vraagt je af, hoe heeft hij dit gekund? En de tekst voor deze dienst geeft het antwoord, alleen door geloof. Als onze stamvader is hij ook het grote voorbeeld van onze mensheid. Hij heeft door geloof de zondvloed overleefd. En door geloof is hij dus de stamvader geworden van ons allemaal in deze tweede wereld. Aan het begin van onze tegenwoordige wereldfamilie staat een gelovige. Staat een voorbeeld. Mensen in de 21ste eeuw, vergeet het voorbeeld van je grootvader niet. Wanneer we met de Bijbel zijn opgegroeid, lijkt het voor ons zo vanzelfsprekend. Noach bouwde de ark en werd behouden. Mooi toch? Maar waarom zou dat zo vanzelfsprekend zijn dat Noach een ark bouwde? Omdat God het had gezegd. Maar het is voor veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend om aandacht te geven aan wat God zegt. Eva en Adam hielden zich toch ook niet aan de paradijsopdracht toen ze van de verboden boom aten. Kain trok zich toch niets aan van Gods waarschuwende woorden toen hij zijn broeder doodde. En we lezen in Genesis 6 dat in Noach's dagen bijna alle mensen helemaal godloos waren geworden. Ze deden wat hunzelf het beste leek. En in zo'n tijd kreeg Noach van God een angstaanjagende boodschap te horen. De Heere is van plan de mensheid te laten omkomen in een grote watervloed. Noach krijgt daarbij de opdracht om een reddingsboot te bouwen voor zichzelf en voor alle levende diersoorten. Dat zijn toch heel ongeloofwaardige woorden en ongeloofwaardige opdrachten. God sprak over wat er zou gebeuren nog voordat dit door iemand zichtbaar was. Het spreekt helemaal niet vanzelf dat Noach daar gehoor aan gaf. Niets wees in de richting van een grote vloed. Geen weerbericht, geen economisch overzicht, geen politieke analyse, geen cultuurontwikkeling. Wie gaat er nou bij mooi weer een reddingsboot bouwen op de droog? Hoe kon Noach gehoorzamen door geloof? We lezen in Hebreeën 11 het sleutelwoord. Noach heeft eerbiedig de ark gebouwd. In de NBV is dit woord weergegeven als gehoorzaam. En in de vertaling van 51 staat, eerbiedig bouwde hij. En de Statenvertaling geeft het als volgt weer, bevreesd geworden zijnde. De gehoorzaamheid van Noach had een bijzondere kleur. De kleur van eerbied en ontzag. Noach deed zomaar niet wat. Hij gehoorzaamde niet min of meer automatisch. Noach, nadenken, was een nadenkend in zijn geloof. Want hij ontzag voor wat de Heere zei. Ook al was het hem onbegrijpelijk en heel anders dan hij zou willen. Gods woord maakte hem stil. En toen pakte hij hamers en spijkers om van planken een boot te bouwen. Zijn gehoorzaamheid kwam voort uit een diepe ernst. Hij durfde de woorden van God niet voorbij te laten gaan. Ze grepen hem naar de keel en vulden hem met eerbied. Wanneer je ontzag hebt voor Gods woord en met eerbied bent vervuld, dan ga je wel aan het werk en dan ga je een ark bouwen. Ook al dreunt elke hamerslag je door de ziel. Hoe bijzonder dit is, kunnen we misschien wat beter begrijpen wanneer we het gedrag van onze grootvader eens vergelijken met het gedrag van onze tegenwoordige generatie in kerk en wereld. Noach kreeg een bericht over de ondergang van de mensheid in zijn dagen. Heel bijzonder wanneer je dat te horen krijgt en dat van tevoren. Maar hebben wij ook niet zo'n bericht gekregen? Hebben wij niet op onze beurt een vooraankondiging ontvangen over de ondergang van deze tweede wereld? Het staat in de Bijbel. Net als Noach zijn wij ook gewaarschuwd. Het Nieuwe Testament staat er vol van. Christus komt de wereld richten. Hij komt als een dief in de nacht. Waakt dan. Luister hoe Petrus een parallel maakt tussen de zondvloed en het gericht dat ons nu wacht. Hij schrijft in zijn tweede brief, citaat, de spotters gaan er willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door hetzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen zullen in vlammen opgaan. De aarde wordt blootgelegd en alles wat erop gedaan is, komt aan het licht. Einde citaat. Op weg naar die dag zullen vele mensen onbereikbaar worden voor het goede nieuws. En dit schrijft Paulus aan Timotheus in zijn tweede brief. Weet dat de laatste dagen zwaar zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Staat in 2 Timotheus 3. Luister nadenkend naar deze woorden van onze apostelen. Ook wij zijn gewaarschuwde mensen, net als grootvader Noach. Betekent u nu dat we ons daar helemaal op in moeten stellen, net als Noach? Ik denk het niet. En wanneer je Noach's optreden eens vergelijkt met onze eigen reacties, dan valt het wat beter op hoe bijzonder Noach's geloof is geweest. Ook al staan de aankondigingen van de ondergang van deze tweede wereld in de Bijbel, toch zijn veel christenen niet erg nadenkend gestemd door deze woorden van God. In de westerse christenheid leven vele optimistische illusies over de toekomst van evangelie, kerk en mensheid. Er wordt veel georganiseerd aan grote acties om kerken te planten en vele bekeerlingen te winnen. En de bedoeling is goed. Maar klinkt er soms ook niet een illusie in mee, alsof wij hier op aarde een omgekeerde beweging kunnen organiseren, alsof kerk wel geplant zullen worden wanneer wij het maar goed op poten zetten, alsof mensen wel massaal zullen bekeerd worden wanneer wij maar drempels slechten. En wanneer dat niet gebeurt en resultaten uitblijven, dan is er vaak teleurstelling en ontgoocheling. Christenen gaan soms elkaar dan verwijten maken. Jullie schuld. Veel christenen maken ook voor zichzelf een probleem van. Waarom heeft de kerk toch niet meer werfkracht? En is het niet verschrikkelijk dat ze nauwelijks groeit? En anderen voelen zich diep gefrustreerd. Waarom zijn alle kerken niet één? Dat is toch de bedoeling? En dat moeten we toch kunnen bewerken met wat goede wil? Die gevoelens van frustraties kunnen christenen opjagen in steeds nieuwe activiteiten. Ze kunnen hen met alle optimisme uiteindelijk toch ook sombere mensen maken. Teleurgesteld, soms zelfs verbitterd. Nu is het goed dat wij in ons gebed veel van God verwachten. Hij kan mensen bekeren en kerken samenbrengen. En daar mogen en moeten we ook om bidden. Maar we moeten wel nadenkend bidden. We hebben ook als het een en ander te horen gekregen over Gods plannen en over de toekomst waarop we met ons moeten instellen. Nadenkend luisteren naar de Bijbel bewaart ons voor valse illusies en diepe teleurstellingen. Denk eens aan Noach. Het zou toch heel voorspelbaar zijn geweest dat Noach zich in die goddeloze tijd meer gericht zou hebben op een grote bekeringsactie dan dat hij een ark voor zijn eigen gezin zou hebben gebouwd. De zondvloed, dat wil je toch niet laten gebeuren? Dat wilde Noach ook niet. Maar Noach boog zich voor God, die wijs en rechtvaardig is en die weet wat goed is voor deze wereld. Gods woord maakt hem nadenkend. Hij reageerde op het bericht van het oordeel dat zou komen, heel ingetogen, heel nadenkend. En hij bouwde een ark en veroordeelde de wereld. Broeders en zusters, we hebben zulke duidelijke woorden in de schrift over het einde van de tijden. Wanneer we goed over die woorden nadenken, dan hollen we onszelf niet voorbij in idealisme en activisme, maar dan worden we ingetogen en nadenkend. Noach bleef de prediker van de gerechtigheid, maar hij wist tegelijk dat wij de wereld niet kunnen bekeren als het Gods tijd niet meer is. Ook de christenen zijn vandaag geroepen om licht te zijn in hun omgeving. Maar Paulus maakt ons daarbij ook nuchter. We zullen geen bouwlampen worden of schijnwerpers die een heel voetbalveld verlichten. We zijn geroepen om te stralen als sterren in een duistere wereld. Die zie je heel goed. Maar de nacht verdwijnt pas wanneer de morgenster opgaat. Laten daarom ook wij, net als grootvader Noach, oplettend luisteren naar de weerberichten van God en kijken naar de buienradar van de Bijbel. Wat niemand verlangt, is wel voorzegd. En we moeten het dus een plaats geven in ons denken, in onze verwachtingen, in onze handelen. Neem een voorbeeld aan uw grootvader. Denk na over wat nog voor niemand zichtbaar is, maar wel zal gebeuren. Noach bouwde een ark, zo lezen we in Hebreeën 11, om zijn huisgenoten te redden. Hier zien we onze grote grootvader allereerst als huisvader. Hij bouwde een schuilplaats voor zijn gezin. En dat is niet zoveel wanneer je de hele wereld bedreigd ziet worden. Maar wanneer God zegt dat die wereld ten onder zal gaan, dan is dat zorgzaam om heel bescheiden in ieder geval nog je huisgenoten te willen redden. Geloof heeft te maken met verantwoordelijkheid. Geen verantwoordelijkheid voor de hele wereld, daar kunnen wij niet aan. Maar verantwoordelijkheid voor je directe omgeving. Huis en gezin, dat is de belangrijkste kleine groep op aarde en in de kerk. Eeuwen na Noach lezen we over de intocht in Kanaan onder leiding van Jozua. Je zou zeggen, de toekomst gaat nu bloeiend open voor Israël. Maar wanneer Jozua een afscheidsrede houdt voor zijn sterven, dan is hij heel nuchter. Hij heeft uit Deuteronomie 32 al begrepen dat het volk zal gaan afdwalen in ongeloof. Jozua nam dat woord van Deuteronomie 32 nadenkend te harte. En hij waarschuwt Israël dan opnieuw voor die afdwaling. Hij kondigt ook aan dat het zal gebeuren. Jozua kan dit niet keren. Het enige dat hij kan doen is de wacht houden over zijn gezin. En daarom zegt hij, jullie zullen afvallig worden. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Mannen en vrouwen kunnen soms druk in de weer zijn met kerkelijke activiteit. Maar uw kernactiviteit, vaders en moeders, is uw eigen gezin. Daar kunt u zich inspannen om uw huisgenoten te redden. Daarvoor bouwde Noach gelovig een ark. Een christenvaders en christenmoeders kunnen zich inspannen en er alle tijd en aandacht voor over hebben om hun kinderen op te voeden als gedoopte kinderen. Want de doop is onze ark. Timmer de doopbeloften als een ark rond je gezin. Je kunt de wereld niet redden en de kerk niet behouden. Maar denk aan je huisgenoten. Wees hun voorbeeld. Bid hen de ark in. Voor veel mensen is dat te weinig, maar voor God is dat je taak. Zo bescheiden en zorgzaam was onze grootvader Noach voor zijn huisgenoot. En zo verwierf hij een groot land. Kwam het allemaal later goed met de kinderen van Noach? Een moeilijke vraag. Het ging met Gam anders dan met Sem. Hoe het met hen afliep, we weten het niet. Maar het kwam in ieder geval goed met Noach zelf. Want Hebreeën 11 zegt, zo verwierf hij gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Zo werd hij een erfgenaam van de gerechtigheid van het geloof. Wat je erft is niet van jezelf. Je hebt het niet verdiend. Je erft het. Gelovigen verwerven genade bij God en aanvaarding door God. En dat niet vanwege hun verdiensten. Ze verwerven door die te geven. Krijgen het toegewezen. En hoe werd Noach erfgenaam van God? Door geloof, door in geloof een schuilplaats te bouwen voor zijn huisgenoot. Vaders en moeders in de gemeente, neem een voorbeeld aan grootvader Noach. Zorg dat u niet onterfd wordt. Oefen uw geloof. Blijf trouw aan elkaar als man en vrouw. Bouw samen de schuilkelder voor uw kinderen voor de dag van het oordeel. Dan zult u erven bij God. Misschien vraagt u zich af of de wereld nog wel in beeld blijft. Wanneer je je richt op je kleine kring van gezin en huisgenoten, wat dan niet de wereld buiten je blikveld? En is dat dan niet verkeerd? Sluit je je niet af voor de wereld wanneer je alle aandacht geeft aan het bouwen van een reddingsboot? In Hebreeën 11 zien we echter dat Noach wel degelijk iets betekent voor de wereld. Juist door zijn gelovig bouwen van de ark tot bescherming van zijn huisgenoten betekende hij iets voor de wereld. We lezen immers, zo veroordeelde hij de wereld. Hij scheidde zich af van de cultuur. Hij werd een wat wereldvreemde arkbouwer. Hij scheidde zich af. Zo werd hij allereerst een wat bezorgde huisvader voor zijn gezin. Het leek wel alsof hij de wereld om hem heen niet goed genoeg vond. Sterker nog, de wereld voelde zich veroordeeld door dit afgescheiden gedrag van Noach. En dat is ook wat Noach bereikte. Zo veroordeelde hij de wereld. Maar is het toch helemaal niet wat we zochten? Hoe kan een veroordeling van de wereld nu zin hebben? Wat heeft de wereld daar nu aan? Is dat zo? Heeft de wereld daar geen baat bij? Neem nu eens het voorbeeld van een tsunami-waarschuwing. Wanneer die doorkomt, zie je inheemse volken hals over kop met hun kinderen de bergen in vluchten. Ze weten wat die boodschap betekent. Een vlucht is een veroordeling van de toeristenwereld aan het strand, waar men de waarschuwing misschien niet zo serieus neemt. Maar die veroordeling is toch heel heilzaam? Dat hebben de toeristen nodig, het besef dat ze moeten vluchten van het strand en in de bergen moeten rennen. Door je op tijd in veiligheid te stellen, veroordeel je allen die achterblijven. Maar is dat niet het enige dat erop zit wanneer de tsunami nadert? Christenen pakken hun boeltje, grijpen hun kinderen en willen hun leven redden door doop en gebed. Ja, zo veroordeel je in feite de wereld. Maar hoe nodig is het dat deze wereld zichzelf gaat zien als ten dode opgeschreven? Het is de enige manier om tot actie te komen. Wie de dreigende tsunami niet serieus neemt, blijft liggen zonnen totdat het te laat is. Wanneer de christenheid nog op tijd iets wil betekenen voor de wereld, moet ze zelf het naderende oordeel serieus nemen en passende actie ondernemen. Misschien dat het een schok van onrust teweeg brengt in de wereld. Soms is er vandaag de neiging om een scheiding aan te brengen tussen ons persoonlijk kerkelijk geloofsleven en onze verantwoordelijkheid in politiek en samenleving. En toch moeten die twee dingen samenhangen. U gaat niet naar de kerk voor uzelf, maar ook voor de wereld. Tot een waarschuwing en tot een getuigenis. Er is voor Nederland geen redding zonder bekering. Laat dat duidelijk blijven. Ook voor ons land en voor ons volk geldt allereerst de boodschap van Jesaja. Ik ben met de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Een teken voor Israël. Een zinnenbeeld van de Heere van de hemelse machtig die op de Sion woont. Grootvader Noach was duidelijk in zijn tijd. Laten wij als zijn nazaten ook duidelijk zijn. Er is geen tijd voor EHBO. Er komt een tsunami. Dan mogen de mensen aan u merken. En u mag bidden dat God nog mensen wakker schudt. Hij is daartoe bij machten. Hij kan uw nadenkende en zorgende geloof zegenen. Noach heeft niet voor niets geloofd en gebouwd. Hij werd de poort naar een nieuwe mensheid. De martelaren en geloofsgetuigen hebben niet voor niks geloofd. Zij gingen door de poort naar het eeuwige leven van de nieuwe mensheid. De zondvloed was een reiniging. De vuurgloed zal een loutering zijn. God heeft een land en een stad bereid voor Noach en voor alle gelovigen. Wie gelooft, gaat dat erven. Dat geeft u vreugde over wat nog niet gezien wordt. En het geeft u moed en kracht om nadenkend naar God te luisteren. Een erfenis loont. Zalig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. Dankzij onze Heer Christus. Amen. Zullen we gaan bidden? Onze Vader die in de hemelen zijt, wij komen bij u in een tijd dat de wereld voor velen het water opnieuw aan de lippen staat. Voor velen geen toevluchtsark te vinden lijkt. We weten haast niet te beginnen om de ellende in deze wereld bij u aan te klagen. Afrika waar het onrecht welig tiert in Congo, genocide plaatsvindt in Soedan. In Noord-Afrika, ze landen als Libië en Marokko de desastreuze gevolgen ondervinden van natuurrampen. In Nagorno-Karabakh, waar de Armeniërs lijden. In het Midden-Oosten, waar de rookpluimen van bommen de tv-schermen vullen. Zachte en milde stemmen niet gehoord worden boven het wapengekletter uit. Vrede, Heer, wordt met bloed geschreven. En ook in de Oekraïne en in Rusland, waar evenals in het Midden-Oosten vaders, moeders, broers en zusters staan boven versgedolven graven van hun jong omgekomen kinderen. Hoe lang, Heer, moet het nog duren? Hoe lang, Heer, moeten we dit allemaal nog kunnen aanvaren? Heer, wilt u ons nabij zijn daarin? Maar geef dat wij onze taak en onze plaats weten. Goed doen. Maar ook al lijkt het nietig, wat wij voor het goede en het nietige hebben gedaan, hebben we voor u gedaan. Maar toch willen we u danken en willen we u prijzen. Voor het lekkere eten en drinken, voor de mooie boeken, voor de seksualiteit, de zinderende films, de games, de oorstrelende muziek, voor de geliefden om ons heen. Heer, hoe zouden wij u ooit kunnen vergeten? Amen. Dan is er nog de collecte en na de collecte zingen wij de nieuwe psalm op psalm 46 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
krijgt u nog de zegen van onze goede God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het aangelicht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.